Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Nobos.
Wat is de voornaamste Achilleshiel van een fietsaccu?
Er kunnen verschillende redenen zijn. Vocht wat erin zit. Een accu lange tijd niet gebruikt, waardoor die zichzelf diep ontladen heeft. En valschade.
Waarmee onderscheid je van andere spelers in de markt?
Wij doen het op industriële schaal. Dus we werken niet voor eindconsumenten, alleen voor de accufabrikanten en de fietsen en andere business-to-business.
Was het lastig om in dit model een verzekeraar mee te krijgen?
Ja, dat was extreem lastig. Maar dat is uiteindelijk goed gelukt.
En beste Prins, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Wij lossen het probleem op van de milieu-impact. Dus door de reparatie heb je een veel lagere milieubelasting. Technologische voorsprong, accu's blijven up-to-date.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij is John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Prins Doornekamp, de CEO van Nobos. Van harte welkom, Prins. Duid voor ons dat probleem nog eens, want ruim de helft van de verkochte fietsen in Nederland heeft inmiddels een accu. En die gaat nog wel een stuk, hè?
Ja, het is een elektronisch component. Hij is enigszins kwetsbaar. Het is ook een vrij duur component. En tot nu toe was het wat we noemden lineaire economie. Dus je koopt een accu, die stop je in je fiets. Hij gaat kapot en dan gaat naar recycling. En die aantallen waren serieus groot. En,
met serieus groot bedoel je?
De accu's die opnieuw geproduceerd worden, is binnen de garantieperiode al 1 à 2% heeft al een defect. Dat ging allemaal, dus dat is echt hoog. Dat is een hele andere orde grootte dan in de automotive industrie. En dan binnen 5 jaar waren eigenlijk bijna alle accu's wel kapot. En door onze service, door die reparatie, kunnen we dus de binnengarantie accu's, die kunnen we weer volledig refurbishen. In sommige gevallen doen we dat ook. Dus dan maken ze eigenlijk weer helemaal nieuw voor de klant. Maar voor klanten als een Stella bijvoorbeeld, die halen accu's uit het veld. Bijvoorbeeld een fiets die wordt ingeruild of dergelijke. En die doen wij weer repareren. En die gaan voor hun als een huisstijl of een huisselectie accu.
En als je bijvoorbeeld zo'n fiets hebt van €2000 waar je in de winkel voor afrekent. Wat is dan ongeveer het bedrag wat je voor een accu kwijt bent?
Voor een nieuwe accu is dat ergens tussen de €400 en €600. En voor een refurbished accu, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo heel goed.
Nee, maar het is wel echt een significante kostenpost dus.
Ja. Het is bij far het duurste onderdeel van de fiets. Ja.
En als je het gaat recyclen, waarom is dat minder duurzaam?
Die grondstoffen die worden teruggewonnen. Maar er is heel veel energie voor nodig. Om te beginnen moet je die accu natuurlijk al naar het recyclen brengen. En dan gaat het vaak via pyrolyse, dus via verwarming. En daar is veel energie voor nodig. En als je dat echt goed wil raffineren, dat echt hele zuivere stoffen krijgt, dan moet er echt wel een hele bak energie in. En door reparatie heb je die accu al. Dat is een relatief eenvoudig proces. We kunnen het eigenlijk lokaal doen. We hebben al 3 locaties in Europa. We willen dat verder opschalen, dat we dus ook die transportkosten en milieubelasting daarvan kunnen verminderen.
Ja, want uit welke grondstoffen bestaat een gemiddelde accu eigenlijk?
Nou, fietsaccu's bijvoorbeeld. Hè. We hebben nu veel fietsaccu's, maar wij doen veel meer dan alleen fietsaccu's. Dat is alleen eigenlijk de start. Maar fietsaccu's, dat is NMC, dat is nikkel, manganees en kobalt. Dus met name kobalt is de dure stof, zeg maar, hierin.
Als die dingen worden gerecycled, gaat er dan ook automatisch veel van die waardevolle metalen gaat die verloren?
Ja, want het zit natuurlijk allemaal, hè, het komt als aparte stoffen worden gegeven samengevoegd in die accu. En er zitten nog andere stoffen in, als koper, aluminium, grafiet, elektrolyt, PE-materialen. Dat moet je wel dan allemaal weer gaan scheiden. En dat kost echt gewoon heel veel energie.
Ja.
Terwijl eigenlijk die accu nog goed is. Hij heeft alleen een defect. Het is als vroeger als jonge elektronica, geïnteresseerd in elektronica, deed ik al wel eens tv's weghalen bij de weg. En er was alleen de zekering van kapot. En dat komt bij ons ook voor.
Ja, dat zie je dus in de praktijk veel gebeuren. Ja. Dat probleem hebben we dus nu geschetst. En laten we dan eens even inzoomen op de oplossing. Jullie businessmodel. Het is jullie missie om de levensduur van accu's fors te verlengen. Ja. Door ze dus te repareren, dat zei je net. Er komt een fiets bij de dokter. En dan?
Dan doet hij een diagnose en dan zegt, joh, die accu is niet goed. En die worden verzameld en die komen dan uiteindelijk bij ons.
Dus zet maar ergens langs de weg, dan komt Prins hem wel ophalen.
Iets anders, maar hij zit wel. Ook het transport is best wel ingewikkeld. Want het is valt onder ADR, dat zijn gevaarlijke goederen. Je moet dat speciaal verpakken. Daarom doen we het ook op industriële schaal. En dus een fietsfabrikant die verzamelt die accu's. Die gaan in bakken van rond de 130 accu's. En die komen dan en die halen wij af. En die... En dan begint het hele reparatieproces.
Ja, de vraag die ik ook had is inderdaad over je businessmodel. Ga je dan niet rechtstreeks eindconsumenten helpen? Toen dacht ik, misschien is dat ingewikkeld omdat ze dat één op één gaan toesturen. Maar jij zegt de voornaamste reden is dat je dat dus gezamenlijk en op een andere manier moet kunnen vervoeren.
B2B.
Ja, B2B. En op dit moment zijn we met een grote fietsfabrikant bezig om eigenlijk in 2500 dealers ook te komen. Zodat we dat wel iets meer richting de consument kunnen krijgen op een wat lager niveau. Maar dan heb je wel hetzelfde. Dan moeten we 2500 fietsendealers trainen. En zorgen dat zij de juiste middelen hebben. En dat is wat makkelijker te doen dan 18 miljoen Nederlanders.
Want hoe werkt dat dan in de praktijk? Stel thuis, wij hebben ook twee elektrische fietsen staan thuis. Onze kinderen moeten nogal ver naar school fietsen. Die accu doet het op een gegeven moment niet meer. Zij leveren hem dan dus in de fiets bij de verkoper. Dan komt het weer bij de bij het merk terecht. En uiteindelijk daar hebben jullie dan partnerships mee, waarbij jullie dus in grote hoeveelheden die accu's in één keer dan ophalen.
Ja klopt. Als je, zo werkt het met name in Nederland. Bijvoorbeeld in Frankrijk hebben we ook Decathlon. En dat eigenlijk heel Europa. Die gaan naar een centraal distributiecentrum. Dus dan gaat hij van die lokale Decathlon filiaal gaan ze naar een hetzelfde principe en daar halen wij dan de spullen op. En dan gaat het ook weer naar terug en zij verdelen het dan weer uit over hun...
Ja, je zei het net al even dat als je accu's gaat repareren, dan krijg je te maken met hele strenge wetgevingen.
Ja, met name rond de opslag. En helaas is er nog niet veel regelgeving over de reparatie zelf. We hopen wel dat dat gaat komen, want er zijn ook best wel wat piraten, zoals ze dat noemen, die dat eigenlijk in hun garage ook doen.
Maar centraal daarin is het met name het behoud van het certificaat.
Ja. Klopt, en daar wou ik naartoe. Een accu heeft twee belangrijke certificeringen. Eentje is CE, wat bijna op alle consumentenproducten zit. Maar je hebt ook UN 38.3. En dat is van de United Nations en dat gaat over transport. En zonder dat certificaat of geldcertificaat mag die niet getransporteerd worden. Omdat het dan onveilig geacht wordt. En al onze reparaties vallen binnen die normering. Dus wij doen dat met originele onderdelen en volgens een specificatie van de fabrikant. En daarvoor werken we ook heel veel met de fabrikanten. Dus dat is wat wij noemen de OEM-klant. Dat zijn dus accufabrikanten. En dan de B2B's, dat zijn de fietsenmakers.
En als je zegt dat je van die hobbyisten hebt of degene die dat niet netjes doen. Wat doen zij dan niet netjes? Gebruiken ze geen originele onderdelen? Of,
Ja, dat is met name. Dus wat veel doen. Je ziet wel advertenties staan op marktplaatsen, dergelijke. Die halen alle cellen eruit, alle elektronica eruit. En die stoppen er nieuwe cellen in en nieuwe elektronica. En dat is niet gecertificeerd. Dus je kan nooit garanderen dat die goed is. En dan is voor onze B2B-klant staat wel hun naam erop. Dus als daar wat misgaat met zo'n accu, dan wordt zo'n klant of zo'n fabrikant wordt daarop aangesproken.
En met misgaan met een accu bedoel je, de ding kan in de fik vliegen, ontploffen?
Ja, als wij de brandweer, lokale brandweer moeten geloven, die hebben die wekelijks een lithiumbrand.
En dit is dan zo'n businessmodel, eigenlijk een duurzaam businessmodel, omdat je uiteindelijk ook zorgt dat die weer gerepareerd wordt. Zou het uiteindelijk niet een stap zijn om misschien vanuit jouw bedrijf Novos eigenaar te blijven van al die accu's? Of misschien de fabrikant? Of...
Ja, dat laatste dat zien we wel meer. We krijgen ook wel eens die vraag dat wij dus accu's en service moeten gaan leveren. Dat is wel een model waar we aan het kijken zijn.
Gewoon opladen als een service, hè, lekker.
Ja. Ja, en dan, je koopt dan bijvoorbeeld automerken, zoals Renault doet het eigenlijk al. Hè. Daar word je, zoals ik begrepen heb, ook niet echt eigenaar van de accu. Maar die heb je eigenlijk als een soort service. En ik denk wel dat dat model wat meer gaat. Maar dat heeft ook te maken met van, we hebben nu hele goede cellen, met hele goede grondstoffen. Die zetten we in een fiets. En als je bijvoorbeeld een gemiddelde consument, die fietst niet zoveel eigenlijk. Dan zou theoretisch die accu 15 jaar mee kunnen gaan, met gemak. Dat is wel heel zonde om die hele dure grondstoffen, als er een schaars is, om die in die producten op te slaan. Dus we moeten eigenlijk anders kijken naar de hele accu, naar de hele lifecycle van de accu. Dus misschien moeten we hem eerst inzetten als een noodstroomvoeding. En dan na 2 of 3 jaar zeggen, we halen de cellen eruit en die gaan we bijvoorbeeld dan voor een fietsaccu. En dan kan je wel de hele lifecycle volledig optimaliseren.
Ja, inderdaad, want als die schaarste komt van die grondstoffen, moet je daar op die manier natuurlijk naar gaan kijken.
Ja, en wij doen dat eigenlijk nu door te repareren en door her te gebruiken. Dus wij kunnen 80%, dat hadden we ook nooit verwacht hoor, van de accu's kunnen we rechtstreeks repareren. Onze hele recycle efficiency, zoals het dan heet, is 97%. Dus die overige 15%, zeg maar, die hergebruiken wij de onderdelen van accu's die we niet kunnen repareren om wel te repareren. En wat overblijft gaat dan voor second life. Dus die worden ingezet bijvoorbeeld om energieopslagsystemen te maken. En houden uiteindelijk 7% afval over.
Hoe lang doe je over een reparatie? En is dat ook een beetje conform de rekensommen die je bij het begin van dit bedrijf gemaakt hebt?
Er zitten ongeveer 10%. Dus het varieert. Het snelste is ongeveer 20 minuten. Het grote verschil is dat bij een nieuwe accu bouwen zet je hem in elkaar. Wij moeten hem eerst uit elkaar halen, repareren en dan weer in elkaar zetten. En dus daar zit gewoon wat meer tijd in. Maar grotere accusystemen, die kunnen wel tot de anderhalf, twee uur duren. Dus echt afhankelijk van de grootte van de accu.
Ja, en we hadden laatst een opname waarbij zonnepanelen in gevangenissen worden gemaakt of geassembleerd. Ja. Is dit ook gevangenismateriaal?
Nee, denk ik niet. Accu's is een wat we noemen een live systeem. Dus als je aan bijvoorbeeld aan apparatuur hier wil werken, dan kan je het uitzetten. Dus je kan er veilig aan werken. Als twee draden elkaar raken of wat dan ook, niets aan de hand. Een accu is altijd live. Dan zet je het niet uit. En er kunnen ongelooflijk stromen lopen. Dus als je een kortsluit, dan kan er 1000 ampère lopen. Dat betekent als je dat met je schroevendraaier doet, dat die gewoon die punt verdampt. En dat resulteert eigenlijk altijd in een brand, zeg maar. Dus je moet... we hebben een speciale apparatuur voor. We hebben speciale opslag ervoor. We hebben ook onze mens trainen we daar speciaal voor. En we hebben dan die Jan Bartels, de oud-directeur van Stibat, Stichting Batterijen. Die is helemaal in die compliance en die veiligheid. En die loopt echt af en toe als een sergeant. En dat moet ook echt door het pand. En jongens, let op dit. Doe dit veilig. Doe zus veilig. Want het is, als ik van andere bedrijven hoor die accu's produceren, die hebben toch met enige regelmaat hebben ze wel een incident. En bij ons is dat echt bijzonder, bijzonder laag.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Noos. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Nikki Seelen van Business Models Inc.
We gaan het vandaag hebben over Amsterdamse start-up Pell, wat in het Engels natuurlijk kameraad betekent, maar het Nederlands afgeleid is van het woord palliatief. Pell helpt namelijk patiënten en familieleden die voor de uitdaging van palliatieve zorg te komen staan, om dat gemakkelijker te maken. Het bedrijf is opgericht door Nara en Azie. En Nara verloor in 2020 zelf haar moeder. En ze heeft dus zelf aan de eerste hand ervaren hoe lastig het is om die zorg te verlenen zonder dat jij daarvoor opgeleid bent. Nou, via de app van Pell krijg jij dus allerlei informatie en tips over hoe je de zorg zo goed mogelijk kan leveren.
Ja, want wat blijkt nou? Palliatieve zorg is eigenlijk een basisrecht. Alleen de praktijk wijst uit dat dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend is.
Dus wereldwijd hebben ieder jaar zo'n 56,8 miljoen mensen palliatieve zorg nodig. Maar slechts 14% ontvangt dit via zorginstellingen. Dus dat betekent dat echt een groot deel van die zorg bij familieleden en mantelzorgers komt te liggen. Maar die zijn er helemaal niet voor opgeleid. En wat Pell eigenlijk doet is hen in staat stellen om die zorg beter te leveren. Dus kwalitatieve zorg aan huis te leveren. Wat het voor de mensen, de patiënten een stuk draaglijker maakt. Maar ook zorgt dat er een lichtere druk komt op het zorgstelsel.
Deze start-up is nog niet zo heel lang bezig. De app is ook pas net een aantal maanden live.
Ze richten zich nu nog met name op het verschaffen van informatie en tips over hoe jij het beste die zorg kan verlenen. Dus het is nu nog echt een informatiebank. Maar ze hebben wel heel erg de ambitie om ook dat vraagstuk van vraag en aanbod aan elkaar te verbinden.
Nikki Seelen was dat. Noos repareert fietsaccu's en dat is hard nodig, want nu worden veel van die apparaten na gebruik weer afgedankt. CEO Prins Doornekamp is onze gast. Patrick, we hoorden net hoe zij dit businessmodel in elkaar hebben gestoken. Het is een echt circulair businessmodel. Waarom is het voor bedrijven nou zo ingewikkeld om dat hele puzzelstuk rondom reparatie rond te breien?
Ja, want het is makkelijker om een uitgaande logistieke beweging te organiseren in je bedrijf. Maar inname is dan eigenlijk precies contra. ja, hoe ga je dat organiseren? Want het komt er vanuit verschillende plekken uit Nederland. Nou, dan moet je het ontvangen, moet je het ook weer gaan registreren. Je moet daar misschien een aparte plek onderbrengen en een heel apart proces. Ja, dat valt heel tegen. Er waren voorbeelden bijvoorbeeld van Auping, die heeft het uiteindelijk wel goed voor elkaar gekregen. Maar het ging over het retourneren van matrassen. Ja, je wil niet weten wat daarbij komt kijken qua ook hygiëne, et cetera. Dus dat retourlogistiek is altijd wel een dingetje voor bedrijven.
Prins, hoe hebben jullie dat geregeld met het afrekenen? Want je zegt, sommige reparaties duren 20 minuten, maar er zijn andere die duren 2 uur. Spreek je dan met fabrikanten of met merken een soort bedrag per accu af? Of is dat, gaat het allemaal op de grote hoop? Hoe werkt dat?
Ja, we doen hoofdzakelijk een gemiddelde prijs, zeg maar. Omdat het gewoon lastig is, omdat wij doen echt grote aantallen. We hebben tot aan vandaag ongeveer 10.000 accu's gedaan al dit jaar. Dus kanagen wat als je
dit
dat...
jaar alleen.
Ja.
En we zijn nu ongeveer een kleine 2 maanden onderweg.
Ja, klopt. We hebben eind deze maand net zo de helft van de omzet al gedraaid van wat we vorig jaar gedraaid hebben.
Kijk, wacht even nog 1 keer terugdraaien.
Over groeibedrijven gesproken.
Wat zei je, Prins?
We hebben eind deze maand de helft van de omzet gedraaid wat we heel 2023 gedraaid hebben. Dus dat gaat best hard.
Komt dat dan omdat er zoveel extra reparaties naar binnen komen?
Toen wij begonnen, toen deed niemand het. Eigenlijk toen wij begonnen, wouden wij ook gaan recyclen. En dus zijn we wat fietsenbeurzen afgegaan. En toen waren er een aantal klanten die zeiden, kan je niet repareren. En kunnen we proberen. En toen zijn we andere fietsenfabrikanten gaan bellen. Repareren? Nee, nooit van gehoord. Maar dat is enorm versneld ineens. En daarbij heeft de Europese Unie heel erg geholpen. Die hebben een nieuwe, de battery directives, batterijrichtlijnen. En vanaf 2027 is recht op reparaties verplicht. Zelfs binnen de garantie. En, en daar wordt iedereen zich nu bewust van. En dus nu beginnen ze ineens. Dus klanten die wij spraken, zeg maar 2-3 jaar geleden. Geen interesse. En nu kloppen ze aan de deur van, joh, kan je ons helpen? Want we hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd meer. En eigenlijk om hetgeen wat jij net aangaf, die retourlogistiek. Dus dat moet helemaal ingeregeld worden. En ja, hoe groter de fabrikant, hoe complexer dat vraagstuk.
En wat je ook hoort is dat ondernemers het land uitgaan omdat er zoveel wet en regelgeving is. Prins komt gewoon, die blijft. Want de wet en regelgeving helpt jou een handje in de business.
Ja, maar dat wisten we van toen niet toe begonnen. Dat kwam een stukje later. Maar wij zagen echt een probleem. En dat is eigenlijk uit mijn vorige bedrijf, waarin we dus accu's produceerden en leverden. En we stoppen heel veel producten in de markt. Maar wat nu als ze end of life zijn? En die vraag zie je nu ook terugkomen bij banken en andere financiers. Hè. Investeren wij niet in afval? En dan, NOAS kunnen jullie niet helpen. Dus dat is nu ineens een hele bewustwording geworden in eigenlijk de afgelopen 2-3 jaar. En dat is echt als een snelle gaan. Dus wij verdienen nu ook best wel veel inmiddels aan hergebruik. Dat hebben we eigenlijk vorig jaar zijn we daarmee gestart, wat serieuzer. En we zien dat eens heel hard gaat accelereren.
Voor welke bedrijven, welke merken doe je dit inmiddels?
Stella was een van de eerste klanten. Natuurlijk een innovatief bedrijf. Of schoppen tegen de rest in. Dus dit was natuurlijk een mooi ding. Maar konden ook de total cost of ownership ging heel hard naar beneden. Maar een Decathlon, maar ook een Bridge & Stratton. Is in Nederland wat minder bekend. Maar dat is een van de grootste aandrijflijnbouwers voor tuingereedschappen. Amerikaans bedrijf. We zijn van de week benaderd door IBM.
En benaderd door IBM? Ja. Om dan precies wat te doen?
Reparatie en hergebruik.
Van welke apparaten?
Van servers. Dus die hebben wereldwijd servers over de hele wereld. En die willen duurzaam nu omgaan. En dat is nu die bewustwording die gaat komen. Vooral bij die grote jongens. En dan dus in het begin krijg je de kleine jongens die innovatief zijn. Dan krijg je de grote jongens die eigenlijk moeten. Omdat de investeerders en iedereen dat verwacht. En dan komen de anderen omdat er wet en regelgeving gaat. Nou, dat zien we nu in een heel kort tijdbestek. Zie je dat eigenlijk gebeuren.
Ja. En als jij zegt dat bij Stella dan total cost of ownership naar beneden gaat, betekent dat je bedoelt dat de garantie dan voor hun rekening is, zodat jij dat voor ze kan oplossen?
Voorheen, zeg maar, een accu was gemiddeld 3-4 jaar oud, moesten ze klanten nieuwe geven. En dat betekent, natuurlijk, ze moeten die accu inkopen. En nu voor ongeveer 40% van die prijs, van die nieuwe prijs, repareren wij die bestaande accu. En dus er is veel minder grondstof ook nodig. Total cost of ownership, maar ook de carbon footprint, die gaat heel hard naar beneden. Kunnen ze weer in een jaarverslag zetten.
En die gerepareerde accu's, die gaan dan vaak weer terug in dezelfde fiets? Of komen die in een andere staalros terecht? Hoe werkt dat in de praktijk?
Dat verschilt per klant. We hebben klanten die zeggen van nou, doe ook maak ze in 3 batches. Dus ik krijg gewoon 5000 accu's, ga ze repareren. Maar kijk naar de kwaliteit en dan doen we dat in 3 waarderingen. En dus die gaan dan een soort omruilsysteem. En we hebben andere klanten die doen echt de serienummers opschrijven. En ervoor zorgen dat deze accu ook weer teruggaat naar de klant.
In de huishouden zie je ook in zowel in de tuin als binnenshuis robots komen. Dus met grasmaaien of stofzuigen. Dat zijn ook uiteindelijk accu's die jullie kunnen repareren.
Ja, maar moeten we wel altijd kijken ook naar de economische haalbaarheid ervan. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een power tool, dan ja, die kost volgens mij van je boormachine, die kost 15, 20 euro inkoop voor hun.
Nou, dan is het niet haalbaar.
Nee. En maar als het iets groter is, dus wij zeggen gemiddeld zeg maar vanaf 1,5-2 kilo, dan kijken we even naar kilo's, dan wordt het interessant.
Waarom doen fietsmerken en producenten van andere soort batterijen, waarom doen die dit niet zelf?
Nou, dus, is niet hun core business. Dus hun core business is het in elkaar zetten en het vermarkten van de fietsen in dit geval. Ze hebben de expertise niet van de accu's. En ook niet de speciale gereedschappen, opslag en dat soort dingen. En wij doen het dan op industriële schaal, waardoor we eigenlijk ook financieel voordeel is.
Je doet dit op industriële schaal. Dus nou, je gaf net al aan, al dit jaar heel wat accu's weer gefixt. Die verzekeringskwestie, waar ik het helemaal aan het begin over heb. Want je werkt daar met accu's. Nou, je noemde net al de branden in Nederland als gevolg van ontploffende fietsaccu's. Daar lezen we elke week wel iets over in de krant. Hoe hebben jullie dat gefixt?
Een ingewikkeld en lang proces wat nog steeds ook gaande is. En lang verhaal kort is eigenlijk maar 1 à 2 verzekeringsmaatschappijen in Europa die het op dit moment willen verzekeren. Waar je ook enorme premies voor betaalt.
Dus dat was ook wel echt een zoektocht?
Dat was echt een serieuze zoektocht. En daarvoor hebben we ook speciale opslagcontainers. We doen alles. En dat is allemaal te danken aan Jan Bartels. En ook door de vergunningen te krijgen. Nou, dat hoort allemaal eigenlijk bij elkaar. Dat kan je niet loszien. En inmiddels zijn we met Interpolis van de Rabobank. Die hebben dat eigenlijk opgepakt. Dus die zijn hard met ons ook bezig om daarnaar te kijken. Het bizarre hieraan is dat de grootste verzekeraar van Nederland, daar hebben we mee gesproken. En die verplicht haar medewerkers in Tesla's te gaan rijden, elektrische auto's, willen niet verzekeren.
En wat is dan de reden? Want uiteindelijk kun je toch zeggen, je kan het met premie oplossen, want dan betaal je wat hogere premie?
Ja, ik ben niet in de directiekamer geweest waarom dat besloten is. Maar ja, ik kan denken onbekend, onbemind, het risico te groot.
Ja, maar als ik dan bij jullie op het terrein zou lopen, waar zie ik dan, waar zie ik de veiligheidsmaatregelen?
Nou, wij hebben gecompartimenteerde opslag. Dat betekent containers in ons geval. We hebben heel bewust voor gekozen, omdat we daar makkelijk mee kunnen schalen. Die containers die hebben aerosolsystemen, die hebben brandpreventiesystemen. Dus de brandweer kan aan de buitenkant ook water toevoegen. En dan zie je daartussenin zie je nog van, ja, dan noemen ze legio-blokken. Dat zijn brandwerende soort lego-blokken, zeg maar. Dat we minimaal 9 minuten brandwerend zijn. En dan zie je ook nog allerlei ventilatie en dingen. En je ziet al grote regelkasten overal hangen. Waar alles dan op geregeld wordt. En dus dat gaat naar ook meldcentrales toe. Dus de brandweer krijgt een melding al op hetzelfde moment als wij het zouden krijgen.
Ja, nu 1 jaar of 4, 5 actief. Nog helemaal geen incidenten gehad.
Oh ja, zeker. En daar werkt ons systeem al mooi. We hebben in 2021 een containerbrand gehad, zoals dat te noemen. Dat is 's nachts om 4:15 ontdekt. En we hadden dezelfde dag om 4:00 middags alles opgeruimd, schoon. En de volgende dag waren we aan het werk. En we hadden 1 container die is verloren met inhoud. En dat was beperkt tot 30.000-40.000 euro.
En dat gebeurt dan omdat er zo'n, dan sprake van oververhitting dan, hè? Ergens in één van die accu's.
Ook een beetje samenloop van omstandigheden. We kregen de partij accu's. Het bleek later, die waren al snel naar ons toegestuurd. Op vrijdagmiddag om 5:00 kwamen ze nog aan. En die kwamen blijkbaar uit een ander brandje. En dat hadden wij niet door. En die hebben wij in een container gezet. En daar hebben we quarantaine containers voor. En daar stond hij ook in. En die is uiteindelijk gegaan. Ja.
Die voorzichtige houding die je ziet bij verzekeraars. Merk je dat ook bij banken?
Ja, ook. Maar dat heeft niet zozeer met de accu zelf te maken, maar meer met het risicoprofiel. Wij zijn een scale-up en vanmorgen hoorde ik zelfs dat wij een ultra-scale-up werden genoemd. Maar wij hebben niet veel assets.
Een ultra-scale-up, die term ken ik nog niet, maar...
Of ja, een exponentiële groei.
Dat je heel snel gaat.
Ja. Maar daarvoor hebben we ook heel veel geld nodig en hebben we natuurlijk ook wel wat schulden moeten maken. Dus we hebben weinig assets om weg te geven. En dat is natuurlijk voor een groot bank, die mogen ook dat risico vaak niet nemen. We zien wel nu dat ze allerlei fondsen aan het maken zijn waarin dat meer kan. En ook bijvoorbeeld samenwerking doen met bijvoorbeeld een Nationaal Groenfonds. Die dan wel als achtergestelde. En nou, daar hebben we nu wat geld van losgekregen. En nu zijn we aan het kijken naar de volgende stap. En nou wordt het echt interessant. We zijn te ver voor die early's. En we zijn te klein voor de grote. Dus er zit een enorm vacuüm. En nou, dat is nou onze uitdaging om op te lossen.
En wat als je dan een stapje dieper kijkt, betekent dat werkkapitaal wat je nodig hebt om de gebouwen, het personeel allemaal aan de slag te krijgen?
Ja, klopt. En uitbreiding in andere landen. We hebben best wel een agressieve groei. We hebben sinds een maand is Steven Uitenthuis, dat is medeoprichter en CEO van, was CEO van Swapfietsen. Die hebben binnengehaald om agressief snel te groeien. Dat kan ook. Dus we willen in de komende 5 jaar 20 locaties openen. Ja, daar is serieus werkkapitaal voor nodig.
Maar krijg je dan de balans natuurlijk tussen een investeerder en dan een bank? En hoe zit dat bij jullie dan? Is er dan een investeerder die wel of niet instapt of die dan ook zegt, ik ga tot hier en dit kan ik verder niet doen?
Nou, dan zijn we nu aan het kijken. Tot nu toe hebben we het zelf gefinancierd. Plus dan een stukje Rabobank en Groenfonds. En daar zijn we nu hard mee bezig om eigenlijk een nieuwe financieringsstrategie te maken. Voor hoe we de volgende stap gaan doen. En natuurlijk wel of het liefst zo weinig mogelijk equity inleveren. En, maar goed, we zullen wel wat moeten inleveren.
En, ja, dus ja. We zijn nu en aan op... wat voor soort bedragen moeten wij dan denken?
Voor de komende 5 jaar zo'n beetje 40 miljoen. En waarvan we wel een deel ook weer zelf zouden kunnen betalen. Dus dat is ongeveer 8 tot 10 miljoen per jaar.
Ja, want je doet dit nu in Nederland met 1 locatie en in Frankrijk.
Ja, en een hele hechte partnership in Engeland.
En waar zie jij dan met name de uitbreiding de komende jaren?
Nou, sowieso meerdere locaties wel per land. Maar als we alleen naar landen kijken, Duitsland uiteraard. Dat is bij far het grootste e-bike land. Maar in het algemeen 85 miljoen mensen. Ik denk dat we Frankrijk ook nog verder moeten uitbreiden. Maar dan krijg je Italië, Spanje, Portugal. Ik denk nog iets meer naar het oosten van Europa. Maar ook naar het noorden, Scandinavië.
Patrick, als ik dit verhaal zo hoor, dan denk ik eigenlijk, het is toch wonderbaarlijk dat er niet veel meer partijen zijn die in dit gat zijn gesprongen.
Ja, op zich zou je dat wel denken. Maar ik was benieuwd, zonder dat ik de voorgeschiedenis wist van Prins, om te begrijpen hoe kom je hierin terecht. En dat is niet zo dat je zegt, oh, ik zit bij een ander bedrijf en ik denk ineens, mijn accu is leeg of stuk. En je wordt er zelf mee geconfronteerd, je wilt het probleem oplossen. Nee, Prins komt al vanuit een expertise met die batterij. Dus misschien zegt dat ook wel dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Dus als je dan, dat is 1. En 2, dan moet je ook nog eens de ballen hebben om een hele rigoureuze harde groeistrategie neer te zetten. Dat wil en durft ook niet iedereen. En dan moet je ook de juiste mensen bevinden. Dus misschien is dat wel een niche op een niche. Waardoor dat misschien niet 1, 2, 3 in andere landen ook zo
voorhanden. Ja, want Prins, zien jij wel al concurrentie in andere landen? Partners of bedrijven die een soortgelijk model hebben uitgerold?
Ja, maar niet zoals wij dat doen. En dus veel zijn toch richting consumenten. We zien wel in Frankrijk nu een aantal bedrijven die dat wel doen. Maar bijvoorbeeld voor Decathlon waren 3 partijen die meededen aan de tender. En wij hebben hem gewonnen. En,
op basis van?
Expertise en ook al projecten die we gedaan hebben. En wij waren het enige bedrijf die minder dan 1 miljard omzet deed. Dus het geeft wel aan dat het serieuze grote spelers waren.
Ja.
En, maar toch op onze expertise kunnen we dat dan doen.
Ja. En op dit moment zijn er veel bedrijven die groeistrategieën doen. Want we hebben natuurlijk een gekke periode achter de rug waar er veel onzekerheid was. Waardoor bedrijven dat weer nu gaan doen. Dan wordt er ook wel vaak gesproken over internationale groeistrategieën. En ook wel vaak van, hey, maar wat zijn dan de criteria waar je naar kijkt? En waar ga je wel of niet in een land? Hoe hebben jullie dat gedaan?
Verschillende parameters waar we naar kijken. Omdat we begonnen zijn in e-mobility, hebben we eerst natuurlijk naar de e-mobility gekeken. En dan kan je heel simpel kijken naar statistieken. Waar zijn de meeste fietsen verkocht? En dan ga je kijken naar wat voor soort accu's zitten erin. Duitsland bijvoorbeeld gebruikt heel veel Bosch accu's. Nou, Bosch is niet de meest makkelijke accu om te repareren.
Daar zitten ook weer grote verschillen in.
Ja. Maar Bosch is wel een hele goede accu. Dus het probleem met een Bosch accu is altijd wel wat minder dan met de meeste anderen. En zo ga je er eigenlijk doorheen. En nu zijn we ook andere industrieën aan het doen. Dus je kijkt naar industrielanden. Nou, landen als Duitsland, en Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal. Daar is best veel industrie. Dus dat lijken dan wel de meest geschikte landen. En ook Scandinavië, dus Denemarken, Noorwegen, Zweden.
En dan moet je elk land apart kunnen servicen vanuit dat land met een eigen fysieke locatie. Of gaat dan ook een hele batterijenstroom richting Nederland?
Ja, nu is dat nog wel zo. Dat is ook naar Nederland en Frankrijk en Engeland verdelen we dat. En, maar veel van onze partners willen dat liefst zoveel mogelijk lokaal doen. En dat willen wij eigenlijk ook.
Want en, duurzamer, veel minder ingewikkeld logistiek proces.
Ook. En ook cultuur. Iemand uit Frankrijk, die werkt graag met iemand uit Frankrijk.
Een ander cruciaal puzzelstuk in jouw businessmodel lijkt mij het vinden van voldoende monteurs. Daar heeft ze ongeveer heel Nederland last van. Hoe is dat voor jullie?
Ja, dat valt gelukkig heel erg mee. We zijn begonnen precies in corona. Dus operationeel gingen we op 1 januari 2020. Dus dat ging tot maart goed. En toen ging iedereen op slot. En toen waren er heel veel mensen uit de entertainmentindustrie. Die zochten wat. En die hadden natuurlijk wel wat affiniteit met elektronica. En dus dat kwam eigenlijk voor ons mooi uit. En zoals jullie ook gemerkt hebben, is het in e-mobility de laatste jaren niet zo heel goed. De laatste anderhalf jaar. En ja, er zijn best veel fietsendokters of die bij dat soort bedrijven gewerkt hebben, die dan bij ons aankloppen en zeggen, nou, we willen toch graag verder in die batterijtechnologie. Dan zien wij de toekomst. En dus we komen redelijk makkelijk aan onze.
Mensen van Stella, van VanMoof, van Kwik bijvoorbeeld, die dan bij jullie aankloppen.
Ja. Ja. En ook mensen gewoon die uit de andere industrieën komen zeggen, wij zien de toekomst in de accu's. Dus we willen daar graag meer over leren. Ja.
En Prins, wat betekent nou zo'n hele agressieve groeistrategie voor jou persoonlijk of voor jouw eigen rol? Betekent dat jij door heel Europa heen moet?
Nee, gelukkig niet. En wat je net zei, even een stukje terug in gaf je aan dat mijn niche kennis. Dat is niet alleen ik, maar dat is ook een Jan Bartels en dat is een Amber en een Steven. Oud-collega's van mijn oude bedrijf die ook meegekomen zijn, die heel veel marktkennis hebben. Dus het is eigenlijk de groep mensen die we verzameld hebben met die specifieke kennis, waardoor Noos is wat Noos is op dit moment. En ja, waar ik wakker van lig, is financiën. Groei is duur. En ook om er altijd voor te zorgen dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt, op het juiste tijdstip. Dus een bedrijf als Noos groeit heel snel. Dus je gaat heel snel door die verschillende managementfases heen. En dat is niet voor iedereen makkelijk. Ook al spreek je dat van tevoren, dus in 2019 of 20, of wanneer met de mensen begonnen zijn. Als het moment dan daar is, is het toch lastig. En ook voor mezelf merk ik dat wel eens hoor. Want ik moet nu ook dingen een stapje opzij doen. En iemand die veel beter en meer expertise heeft dat te laten doen. Dat stukje loslaten. Ik denk dat dat uitdaging.
Het is nu februari. Op hoeveel accu's denken jullie eind dit jaar te gaan uitkomen?
Oei, ik heb even niet op aantal. Die heb ik even niet zo in mijn hoofd zitten. Nog.
Maar dat zullen er zeker meer dan 100.000 gaan worden.
We kijken in gewicht. Eigenlijk op dat gebied, omdat de accu's heel verschillen. Dus bijvoorbeeld een fietsaccu weegt 3,5 kilo. Maar bijvoorbeeld een Biro, die weegt al 20, 25 kilo.
Ja, de Biro, dat stadskarretje.
De stadskarretje, ja. En dan zo zitten best wel, dus bij ons variëren ze tot zo'n 50 kilo op dit moment. Dus wij kijken in totaalgewicht. En wij hebben afgelopen jaar 250.000 kilo gedaan. En dus ik denk dat we dit jaar zeker over de 500.000 kilo gaan. En dat even in perspectief, de stichting IPEC. Dat is dus de stichting waar alle e-mobility bedrijven bij aangesloten moeten zijn. Die collecteren voor recycling en die hebben ongeveer 300.000 kilo gedaan. En dat doen ze al jaren redelijk stabiel. En door wat wij doen, komt daar meer dan dubbele nu bij. En dat betekent ook dat het dus niet in het reguliere afval komt.
Je bent echt impact aan het maken.
Ja, ja, maar dat zo snel zou gaan hadden we ook niet gedacht. Ons plan was veel langer vooruit. Ook reparatie, we hadden gezegd als wij 50% kunnen repareren, doe het al goed. Nou, dat was al naar het eerste jaar, zaten we al boven de 70. Maar dat zijn dingen die we niet verwacht hadden.
Jij gaf eerder aan in de uitzending dat je moet uitkijken dat je batterij niet te lang stilstaat. Wat heb je daar voor tips voor?
Voor de mensen thuis.
Ja, mijn vrouw is zo'n type. Die zet de fiets weg en het is nu slecht weer. En dan doe ik hem eens in de maand, doe ik even de stekker erin. En dat doe ik ook met de tuingereedschappen. Gewoon een elektrische maaier waar je achterloopt, maar wel met een batterij erin en zo'n trimmer. En die doe ik eens in de maand, doe ik hem heel even in de lader. En dan moet je hem er ook wel uithalen. Je moet hem niet vergeten, want dat is ook niet goed voor de accu. Maar als je hem gewoon even overdag, 's morgens naar je werk gaat, doe hem er even in. Als je avonds thuis komt, dan trek je hem eruit. En dan is er eigenlijk niks aan de hand.
En toch schrik ik dan, en dat is een andere vraag, over zo'n brand wat kan ontstaan. Wat kun je daar adviseren? Want ik heb ook zo'n fiets. En daar staat ook wel op dat je dat moet opladen. Maar dan ga je dat toch 's nachts laten opladen.
Bij ons thuis. En ik ben natuurlijk een beetje beetje beroepsgedeformeerd. Alle stekkers gaan eruit. Dus bij ons 's nachts als we slapen zit er geen enkele stekker in het stopcontact van de accu's. Dus ook geen AirPods of wat dan ook. Dus dat is al een goeie. Maar als je, wat je bijvoorbeeld is, gebruik originele onderdelen. Dus als je een Bosch hebt of wat dan ook voor accu, pak die lader die daarbij hoort. En ga niet op een Aziatische website voor een goedkoop apparaat. Want je hebt gewoon geen garantie. Maar ook als jij je accu hebt laten vallen, omdat je de ding mee in kantoor wil opladen, breng hem voor inspectie. Want dat is het nadeel van accu's, is een chemisch proces. Je kan hem nu laten vallen, er gebeurt nu niks. Maar dat wil niet zeggen dat er over een week nog wat gebeurt. En dat is ook als we die UN38-3 test, waar we het hele begin over hadden. Als je daar een kortsluittest doet, dan moet je een kortsluittest doen. En dan moet je hem 28 dagen laten staan. Om te kijken of alsnog niet wat gebeurt. Dus dat geeft al aan dat het is niet zo makkelijk te zien. Een auto tegen de muur aanrijden is zichtbaar.
Maar bij jou gaan dus ook de telefoons die 's nachts in de oplader gaan ook eruit.
Ja, die zitten niet in de oplader. Nee, mijn dochter misschien af en toe eens een keer. Maar
verder. Ja, Patrick, ik zie je kijken.
Ja.
Misschien toch maar even iets om rekening mee te gaan houden in het vervolg. Prins Doornekamp van Nowos dus. Dankjewel voor jouw komst naar de studio. En heel veel succes met jullie agressieve groeistrategie. Waar we het uitgebreid over gehad hebben. Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. En wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.